Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. Dinsdagavond is er vrouwenvereniging in de consistorie. Woensdagavond is er mannenvereniging. Donderdagmorgen is de vrouwengesprekskring om 9:30, deze keer bij Janneke van Kreuningen op de boerderij. Donderdag is ook de bondsdag voor de vrouwenvereniging. Voor verdere informatie kunt u in het kerkblad terecht. Vanwege de verbouwing is er geen koffiedrinken naar de dienst vanmorgen. En gisteren hebben we voor de herfstverkoopactie bestellingen opgenomen in het dorp. De activiteitencommissie bedankt de enthousiaste medewerkers hiervoor. De bestellijsten liggen nu ook in de voorkerk, nu liggen ze er echt. U kunt tot en met komende zondag uw bestelling doorgeven. Aan de uitgang ligt voor iedereen het kerkblad van oktober klaar. Tot slot, de collecten, dat zijn er drie. Twee tijdens de dienst, één bij de uitgang. De eerste is voor de diaconie met nadere bestemming. Commissie Israël van onze kerk in verband met de Israëlzondag vandaag. De tweede collecte is voor de drukkosten van het kerkblad. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En aan de tafel geeft u voor de armen in het Roemeense dorp Padureni. Denk ook nog aan de evangelisatiekist bij de uitgang. Van harte aanbevolen. Tot zover. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen opnieuw uit Psalm 25. Nu het tiende vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. Psalm 25, het tiende vers. U zult begrijpen, dat hebben we ook gezongen met het oog op Israël, onze oudste broeder. Wij luisteren naar de wet van de Heere en de samenvatting ervan en zingen daarna de tien geboden des Heeren, het negende vers. Och, of wij uw geboden volbrachten. De tien geboden des Heeren, het negende vers, naar de lezing van Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen de schriften vanmorgen in het Nieuwe Testament bij de brief van Paulus aan de Romeinen. En we staan vanmorgen en vanavond nog 1 keer stil bij Romeinen 8. Romeinen 8, we lezen het laatste gedeelte. Dat wil zeggen vanaf vers 28 tot en met het einde. Romeinen 8, vers 28 tot en met het einde. Wij lezen daar Gods woord als volgt, en wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? verdrukking of benauwdheid, vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. In de voorbereidingspreek stonden we stil bij die drie vragen die verwondering hopelijk hebben opgewekt, ook in de achterliggende week. We staan straks stil bij vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. En aan de verschillende tafels vervolgen we dan het gedeelte om vanavond te eindigen met vers 38 en 39. We zullen vanavond de voorbeden doen, maar ik zal het nu vast noemen. Mevrouw Verheij is opgenomen in Dirksland in verband met complicaties. Wim den Boer heeft de uitslag van de scan gekregen afgelopen week. Er is reden tot dankbaarheid, want de tumor is niet gegroeid. Maar Wim is wel en blijft erg moe. Daniel Schouw had verwacht de uitslag van de scan afgelopen week te krijgen, maar een teleurstelling, dat is niet zo. Het duurt nu tot 24 oktober voordat hij de echte uitslag van de scan zal krijgen. Dus dat betekent opnieuw weken vol spanning. We zullen dat vanavond in de voorbeden gedenken. Laten wij nu voor en met elkaar Gods aangezicht zoeken. Heere, trouwe, genadige God, wilt u vanmorgen onze ziel hoeden, in bescherming nemen, voor uw rekening nemen, leiden en ook voeden met uzelf. We hebben dat samen gebeden. Woorden die ons overgeleverd zijn vanuit het Oude Testament. Woorden die ook allereerst betrekking hebben op uw bondsvolk Israël. En ook met het oog daarop hebben wij juist op deze Israëlzondag die psalm gezongen. Met het gebed of u Israël wilt verlossen. Niet alleen van de vijanden die hen omringen al zoveel eeuwen lang. En die maar één plan hebben om Israël en de God van Israël van de aardbodem en van de kaart weg te vegen. Wonderwel, Goddank is het nooit gelukt en zal het ook niet lukken. Bescherm het, Heere, als de appel van uw oog. En we bidden ook dat de verlossing die bij u vandaan komt, dat u ook voor Israël zal gaan oplichten. Meer en meer. En hier en daar gebeurt het, maar straks zal het helemaal gaan gebeuren. We bidden juist op deze zondag, Heere, om die verwachting, die uiteindelijk ook leven zal betekenen voor de kerk. Gedenk Israël, gedenk het middelpunt van de wereld, maar gedenk ook deze hele wereld, waar wij een plek op gekregen hebben. En waar we vanmorgen op deze plek in uw huis een plek innemen. We hebben ons voorbereid vandaag en afgelopen week op de dienst die gehouden wordt. Straks spreekt u door uw woord. Straks spreekt u op een bijzondere wijze in de taal van tekenen. En wij bidden, Heere, dat de verwondering de overhand zal hebben. Hoe groot is het goed dat gij zult geven aan hem, aan haar, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. U kent ons hart. En wij bidden, Heere, als wij geconfronteerd zijn met de arglistigheid van ons hart, en als ons eigen hart ons veroordeelt, dat we ons mogen vastklampen aan dit woord, dat u meerder, groter bent dan ons hart. U doorgrondt en u kent het en u weet ook wat er op de bodem van ons hart leeft, wat de grondtoon geworden is van ons leven. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heer, als dat de grondtoon van ons hart is, dan bidden wij dat we zullen komen om gevoed te worden. U nodigt niet alleen, u beveelt ook al uw kinderen te komen, wie ze ook zijn. En hoe ze er ook aan toe zijn, hoe ze zichzelf ook bevinden en ervaren. Misschien op de toppen van het geloof. En was ons hart vol om hier te zijn, de plaats van het heilgenot. Maar het kan ook zo anders zijn. Dat de emotie afwezig lijkt of ook echt is. En we het moeten doen waarmee ook Abraham het moest doen. Geloof alleen. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Uiteindelijk is dat genoeg, heren. Want het gaat vanmorgen niet om onze liefde tot u. Maar het gaat vanmorgen en vandaag om de liefde van u. Die wordt gevoed en die wordt onderhouden aan uw tafel. En als we gebrek hebben aan de liefde tot u, en wie zal ontkennen dat hij dat niet heeft, dan worden we genodigd. Maakt u plaats bij u, om kind aan huis te zijn, om te eten uit de hand van de levende God. Wat een voorrecht, we bidden u voor elkaar. Geef ons de vreugde ook in het hart, heren, om dat te mogen proeven. En dat ook met elkaar te mogen doen. Om zo de gemeenschap van de heiligen, de ervaring dat we er niet alleen voor staan en alleen in de strijd strijden, dat die ervaring ons ook moed zal geven om voor te gaan. We bidden, heren, laat de preek, al is die wat korter vanmorgen, voedsel mogen bevatten, aansporing om de dood van u te gedenken. We bidden u voor hen die al heel lang met u mogen leven, maar ook degenen die nog maar zo kort tot geloof zijn gekomen, zuigelingen in de genade. Wilt u het nieuwe leven wat uit u is versterken? We bidden voor onze jonge mensen, ook voor degenen die belijdenis hebben gedaan, nog niet zo lang geleden. We bidden, Heere, geeft u vrijmoedigheid op grond van uw werk. En laat zo tot vreugde van de gemeente niet alleen de ouden van dagen, maar ook de jongen in de genade aan uw tafel mogen plaatsnemen. Maak het goed, Heere, tot vreugde van ons allen. We bidden voor hen die meeluisteren, die hier graag hadden willen zijn, maar die hier niet kunnen zijn vanwege ziekte, onverwachts of wellicht ook verwacht. Heere, gedenk ook hen. En wilt u hem bijzonder bemoedigen door uw woord. We bidden voor de kinderen en voor de jongeren die nog niet aan kunnen gaan. Geeft u hen het geduld om de iets langere dienst te kunnen uitzitten. Maar laat het geen uitzitten zijn. Laat het ook iets mogen zijn van ingehouden verwachten. Uitzien. Verwonderd raken. Jaloers raken over wat daar gebeurt, wat u geeft aan degene die met u leven. En wil zo ook bij de kinderen werken, bij de allerkleinste, uw lof laten verkondigen. U bent een God van wonderen. Doe het ook vandaag, heren, en laat zo de toon van de lof en de vreugde gezet zijn. Ook al omdat wij Romeinen 8 gelezen hebben, waar Paulus de jubel aanheft: niets zal mij kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Geef dat de duivel geen kans krijgt om ons onderuit te halen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? U bent het die rechtvaardig maakt. Geprezen zij uw naam, Heere. Hoor ons. In de naam van uw Zoon alleen. Amen. Laten wij samen zingen ter inleiding op de preek. Psalm 64, vers 1 en 10. 64, vers 1, het behaag u mijn gehoor te geven. En vers 10, het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. Psalm 64, vers 1 en 10. zult maar beschuldigd worden, gemeente, van iets wat je op je kerfstok hebt. Van een vergrijp. Dat is vreselijk. Je gaat getekend door het leven. Oh, dat is die man die dat gedaan heeft, toen en daar. Dat is die vrouw die dat uitgehaald heeft. Als iemand je ergens van beschuldigt, en dan doet het er nog niet eens even toe of het terecht of onterecht is, maar dan slaat de angst om je hart, toch? Misschien heb je ze meegemaakt. Buurvrouw beschuldigt je van, of je vriend beschuldigde je van iets. Een beschuldiging maakt je heel eenzaam. Zet je tegen de muur. Drukt je in een hoek. Belemmert je. Denk even aan onze jonge mensen. Misschien hebben jullie het ook eens meegemaakt op school bijvoorbeeld. Een van de docenten die merkte dat wat aan de hand was. En ja, een beetje wanhopig, zoals een docent soms ook kan zijn natuurlijk, gaf hij ineens de schuld aan iemand. Jij hebt dat gedaan, volgens mij. En die uitgestoken vinger, die zie je nog. Die prime, de wijsvinger. Jij bent de schuldige. Maar ook al had je niets gedaan, de schrik slaat wel om je hart. Dat is nogal wat, als iemand een beschuldiging tegen je inbrengt. Weet u, gemeente, een christen is per definitie iemand die niet meer beschuldigd kan worden. De bekeerde Jood, Isaac de Costa, die dichtte: in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen, veroordelen, beschuldigen. Jezus droeg de vloek voor mij. Wie zal dan nog een beschuldiging tegen je inbrengen als Jezus voor je staat? Als je, zoals Paulus dat ergens anders zegt, in Christus bent. Niet alleen met hem verbonden, maar in hem bent. Eén met hem geworden bent. En toch zijn ze er, blijkbaar. Als Paulus in vers 33 zegt, wie zal beschuldiging inbrengen? Ja, dan zullen er toch wel wat beschuldigers zijn. Die het proberen. Om een kind van God niet alleen te beschuldigen, maar ook tot de wanhoop te drijven. We gaan straks Psalm 35 zingen. Ik ben zo blij met die psalmen, u hopelijk ook. Ook hele mooie gezangen hoor, vanavond zal ik er ook een aanhalen. Maar die psalmen die zijn toch wel heel, heel mooi, zo diep en zo doorleefd. Ook als het hier om gaat. Heel realistisch wordt in Psalm 35 geschetst hoe beschuldigers, bestrijders, je ziel, je leven kunnen belagen. Twist, zingen we straks. Twist u, heren, met mijn twisters. Ga mijn bestrijders toch tekeer. Weer ze van mij, heren. Want ik lig onder vuur. Want wat willen beschuldigers? Beschuldigers willen je grond onder de voeten wegnemen. Beschuldigers willen je tot wanhoop brengen. Beschuldigers willen je wat voor de voeten gooien, zodat je struikelt, zodat de gang eruit is in het geestelijk leven, zodat je terugvalt. Ja, als de duivel zijn greep verloren heeft op je leven, als hij koning af is, en als Jezus koning in je hart is geworden, dan kan hij er niet meer voor zorgen dat hij koning wordt, al probeert hij het wel. De duivel kan in ieder geval proberen, en het lukt ook in heel veel gevallen, om in het leven van een christen veel troost, veel blijdschap, veel zekerheid weg te nemen. Door te beschuldigen. En dat levert crisis op in je ziel. Hoge nood, misschien deze week wel bij u, bij jou. Juist in zo'n voorbereidingsweek, als de zaken zich toespitsen, ook voor jezelf, en jezelf onder de loep neemt, jezelf onderzoekt. En je zucht eens een keer diep, hoe zit het toch met die liefde tot u, heren? Wat maak ik er een potje van? Nou, dan zit je er midden in. In de beschuldiging. Maar wat gebeurt er? Je eigen geweten klaagt je aan. Dat is toch levensecht? Bent u ook zo iemand die met Psalm 56 moet zeggen, ik heb veel bestrijders, veel beschuldigers. O Allerhoogste, ik lig onder vuur. Met één daarvan, en laten we dan maar eens een paar van die beschuldigers met elkaar opnoemen. Eén daarvan is je geweten. Waarvan de catechismus later zal zeggen, het geweten klaagt een christen, een kind van God aan, dat hij tegen al de geboden van God gezondigd heeft en niet één daarvan gehouden. Wat is je geweten eigenlijk, jonge mensen? Je geweten is een gave van God. Eigenlijk zo'n alarmsignaal wat gaat branden als je de maat niet haalt. Of als je iets doet wat niet kan. Dan geeft je geweten een signaal. Maar je geweten doet nog meer. Je geweten geeft niet alleen een signaal. Je geweten gaat ook registreren. Daar waar je gevallen bent in zonde deze week. Daar waar je veel te lauw en te slap en te geesteloos was. Daar waar je zo vleeselijk aardsgericht was deze week. Het geweten registreert het allemaal. En het kan zomaar dat het nu tijdens de preek allemaal weer opspeelt als ik dit noem. Dat is je geweten. Die zwarte bladzijde. Uit de afgelopen week of misschien ook wel uit je leven. Hè, dat er hele grote erge dingen zijn gebeurd. Wel vergeven, maar niet vergeten. Komt allemaal boven. En wat gebeurt er dan? Je geweten is een alarmsignaal. Je geweten registreert. Maar dan gebeurt het. Dan gaat je geweten je beschuldigen. Jij bent ook een onverbeterlijke zondaar. Hè? Je hebt blijnis gedaan dit jaar. Hè? Weet je dat nog? Voor de kerk hier. Huichelaar. Vorige keer ben je in het avondmaal geweest, hè? Huichelaar, kom nou zeg. Blijf toch zitten vanmorgen. Beschuldigen. Je gaat je schuldig voelen, je gaat je schamen. En op zich is dat niet verkeerd dat je je schaamt en je schuldig voelt. Hoeft ook nog niet verkeerd te zijn. Het kan ook heel heilzaam zijn. Maar wat wil het geweten, wat wil de duivel door middel van je geweten? Dat is een wig drijven tussen je ziel en God. Je geweten klaagt je aan. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Nou, mijn geweten. Nog iets, mijn eigen hart. 1 Johannes 3, vers 20. Ons eigen hart veroordeelt ons. Ja, ik weet wel dat erachter staat. Maar God is meerder dan ons hart. Dat weet ik ook wel. Maar het eerste is ook waar. Je eigen hart veroordeelt je. Wat is je hart? Dat is niet je hartspier. Die wij allemaal met ons meedragen. Maar je hart zit hier. Je Bijbelse hart. Dat is je centrum. Hier. Je besturingsorgaan, waar de uitgangen van het leven uitgaan, daar. En het geweten wat aanklaagt, dat zorgt voor een onrustig hart. Voor een angstig hart. En dat levert blokkades op in de vertrouwelijke omgang met de Here. Je durft hem haast niet onder ogen te komen. Het gebedsleven kan zomaar uit. Wie zal beschuldiging inbrengen? Mijn geweten? Mijn hart? Maar let eens even op die vraag. Paulus bedoelt dat wij aan iemand moeten denken, aan een persoon vooral. Ik heb nu twee zaken genoemd. Je geweten kan je beschuldigen, je hart kan je beschuldigen. Maar Paulus zegt niet wat, maar wie? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Weet u wat Paulus hier aan denkt? Aan de duivel. De aanklager van de broeders. Die heel veel macht heeft. Want hij wordt in de Bijbel de overste van de wereld genoemd. Nou. Ga er maar aan staan. Als de overste van de wereld jou beschuldigt. Dat je tegen al de geboden van God gezondigd hebt. En dat je hier niet welkom bent. Dat er een wig gedreven wordt tussen jou en Christus. Dan doet de Satan hetzelfde als wat hij deed bij Jozua de hoge priester. Dus kijk wat een vieze kleren je aan hebt. Hoge priester. Wat een gebreken. Je haalt de maat niet. En dat alles dat knaagt aan je, aan de zekerheid. En dat kan je heel makkelijk een voorttobbende, zwakke christen laten zijn. Dat is niet de standaard hoor, dat is niet normaal, dat is niet gewoon. Dat zullen we vanavond horen. Alles trekt naar beneden, wat nu? Nou, vindt u niet bijzonder dat er vanmorgen allemaal van die mensen die onder vuur liggen hier mogen komen? Allemaal mensen die onder vuur liggen. Echt gemeente, hier komen geen mensen die het lek boven water hebben. En die nu met gemak wel weten hoe je geloven moet en hoe het allemaal gaat in het leven. En die geen last meer hebben hiervan en daarvan. Hier zitten mensen die onder vuur liggen. Wat dat betreft herkennen we allemaal dezelfde strijd. En dat verbindt ons ook aan elkaar. Hoe verschillend we ook zijn. We hebben allemaal dezelfde strijd te strijden. Of je nou jong bent of oud bent. Mooi is dat. Als je in een strijd verwikkeld bent. Als twee landen met elkaar vechten. Dan kan juist die gezamenlijke vijand aan elkaar verbinden. Natuurlijk, je strijdt in je eentje in zo'n leger. Toch ook weer niet. Het is één vijand. Je ligt onder vuur. De mensen die onder vuur liggen, die zijn hier welkom. Want wat de beschuldiger niet wil, dat bereikt God uiteindelijk wel. De beschuldiger, de Satan, die je aanklaagt en die je in de hoek drijft en tegen de muur zet en je moedeloos maakt, die kan zelfs gebruikt worden door God om je die ene vraag weer over de mond of de lippen te laten krijgen. Van wie leef ik nu eigenlijk? En is dan het antwoord van Christus en van zijn werk? Leef je daarvan? Ik heb het dus helemaal niet over jouw liefde tot hem, maar ik heb het nu over de liefde van hem tot mij. Leef je daarvan? Moet je het daarvan hebben? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen, meervoud, van God? Nou, we hebben gehoord. Er kan van alles voor onze voeten geworpen worden. Maar nu stel ik de vraag nog een keer anders. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene? Enkelvoud. Van God. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen God zo? Nou? Ik denk dat Paulus hier denkt aan Jesaja 50. De tweede van de vier liederen over de knecht des Heren. Messiaanse profetie over Yeshua, de verlosser van Israël. En daar wordt profetisch gesproken van wat het volk van Israël en van wat de verlosser van Israël ondergaat. Weet u wat het volk van Israël ondergaat? Nou ja, lees de krant zou ik zeggen. Als u een beetje op de hoogte blijft, dan ziet u wat er gebeurt, hè? Beschuldiging op beschuldiging. We gaan Israël natuurlijk niet vrijpleiten van onrecht en van zonde. Zo bedoel ik het niet. Maar wat een beschuldiging zijn er dan niet geweest die ongegrond zijn, ook nu nog. Hoe komt dat? Omdat de wereld niet zit te wachten op de God van Israël. De verlosser van Israël. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene van God, tegen Christus? Als je Jesaja 50 leest, dan zie je het voor je ogen gebeuren. Daar is Christus. Daar is de knecht des Heren. En even later loopt hij daar, in Jeruzalem en in Israël. Wat gebeurt er met hem, kinderen? Hij wordt bespuwd, hij wordt bespot. Ze trekken hem het haar uit zijn baard. Ze roepen hem van alles achterna. Het staat allemaal in Jesaja 50. En wat doet Jezus? Gaat hij ervoor zorgen dat die beschuldigingen ingetrokken worden? Gaat hij zichzelf vrijpleiten? Gaat hij zeggen, maar dat klopt allemaal niet wat jullie zeggen? En jullie bedrijven onrecht met mij? Jesaja 50 zegt, hij geeft zijn rug aan degene die hem slaan. Hij geeft zijn wangen aan degene die hem het haar uittrekken. Zijn gezicht keert hij niet af, maar draait hij als het ware naar die beschuldigers toe. Hij laat zich verwonden, hij laat zich beschuldigen, hij laat zich pijnigen. Waarom? Want de Heere, Heere helpt hem. Daarom wordt hij niet te schande. Daarom is hij niet beschaamd, zegt Jesaja 50. Want, en dan komt het, hij is nabij die mij rechtvaardigt. Nou, lees dan eens Romeinen 8, vers 33. God is het die rechtvaardig maakt. Als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Christus weet, de Vader is voor mij. Hij helpt mij. Hij maakt mij niet te schande. Wie is het die mij schuldig verklaart? Als God voor mij is, wie is dan tegen mij? En Paulus, hij betrekt het op zichzelf. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wat dat betekent? Dat je met al die beschuldigingen niet in een hoek gezet wordt, maar met al die beschuldigingen naar Christus mag gaan. En de duivel, die mag je daar trouwens ook naartoe verwijzen, als hij beschuldigt. Nu. Linea recta. Niet in discussie gaan, want dan verlies je toch. Doorverwijzen. Ga maar naar Christus toe. Ga maar naar de Zoon van God toe. Geef dit antwoord maar vanmorgen in je kerkbank. God is het die rechtvaardig maakt. Als God je schuld om Christus wil vergeven heeft, dan zijn de beschuldigers er wel. Oh ja, meer dan ooit. Die Satan, ik las ergens, die handelt in schuld. Dat is een handelaar in schuld. Voor je bekering is hij de lichtzinnige Satan die zegt van, ah joh, maakt allemaal niet zoveel uit hoe je leeft en zo, kom op. En na je bekering wordt hij heel rechtzinnig. Dan zegt hij, nou, wat je allemaal niet uithaalt en denkt en droomt en doet, kan niet, hè? Satan handelt in schuld. Nou, die handelaar in schuld, die mag je verwijzen naar de schuldovernemende borg vanmorgen. Want daar ligt het geheim van het feit dat je vanmorgen wel moedeloos kunt zijn, maar het leven met God niet verliest. Als Petrus op de zeef ligt van de Satan. En de Heer Jezus zegt dat ook zo, hè? De Satan, die begeert je te ziften als de tarwe. Wat is dan het geheim? Gaat Petrus allemaal argumenten van stal halen om die beschuldigingen uit de weg te ruimen? Nee, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Niet in discussie dus. Doorverwijzen naar Christus. Wie kan dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Al die argumenten, gemeente, die de duivel inbrengt, die worden van tafel geveegd. Het zijn geen steekhoudende argumenten. Ze ketsen af tegen het schild van de rechtvaardiging en van de verkiezing en van de verheerlijking. Want wie God voorbestemd heeft, uitverkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat denkt u? Dat de Satan dat door midden kan knippen? Als hij uit de duisternis getrokken heeft, denk je dan dat hij nog ook maar 1 millimeter aan het helswerk van God kan knagen? Dat ligt zo vast, gemeente. Ja, voor ons gevoel niet, maar daar is het avondmaal voor. Dat is nou de gave van de Heere. Dat hij dat zwakke geloof, dat niet kan en niet durft te geloven, niet durft toe te eigenen, dat het te groot is, dat wil hij vanmorgen voeden met zichzelf. Ik wil nog één keer terug voordat we afronden naar Jesaja 50. Want nadat Jesaja dan profetisch tekent wat de knecht des Heren zal ondergaan, verbindt hij er een bijzondere belofte aan. Hij zegt, als je nou in duisternissen wandelt en geen licht hebt, door die beschuldigers, wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Betrouw op de Heere. Hoor naar zijn stem. Berg je in zijn belofte. Rust op zijn werk. Schuil achter zijn bloed. Dat is de grond om aan te gaan. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 35, het eerste vers, Psalm 35. Het eerste vers twist met mijn twisters hemelheer, 35 vers 1. We lezen nu samen het tweede gedeelte van het formulier om straks het avondmaal te bedienen. Dat begint met, laten we nu vervolgens. Laten wij nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. En die woorden mag je eigenlijk betrekken als je onder vuur ligt van de beschuldigers. Dit zijn de woorden die je in je hart mee mag nemen straks. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de belofte die vanaf het begin aan de Vader in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het eind van zijn leven op aarde, voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelf zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastpijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drink allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood, en ik vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven, even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heere Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied, want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus het hoofd, en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap, en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank, die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, Wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten, met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons, en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen, dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent, en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, dat wij met hart en mond belijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zingen samen ter inleiding op de bediening, en terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, uit Psalm 57, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uwer vleugelen. Psalm 57, wij zingen het eerste vers.
Thank you.
Satan is een handelaar in schuld, heb ik gezegd. Christus is de verlosser en de verzoener van de schuld. In het woord beschuldiging zit ook het woord schuld. En schuld, dat maakt je nooit positief. Dat drukt je te neer in het dagelijks leven. Als je schuld maakt, schuld hebt. Maar als schuld kwijtgescholden wordt, wat een verademing. Dat kan Satan niet, dat kan ik zelf niet. Dat kan mijn geweten niet, dat kan mijn hart niet. Dat kan Christus wel. Christus scheldt de schuld kwijt. God is het die rechtvaardig maakt. Het leven buiten jezelf zoeken in Jezus Christus. Je beleidt daarmee, zegt het formulier, dat je zelf midden in de dood ligt. Maar je zoekt je volkomenheid en je rechtvaardigheid in Hem. Nou, als het zo is, dan is het zoals Psalm 57 zegt, dan is deze tafel een tafel waar je in de schaduw van zijn vleugelen mag zitten. En dan kan de boze beschuldigen en dichtbij proberen te komen, maar in zijn schaduw kun je bergen voor alle tegenheden. En daarom moet je jezelf niet af gaan vragen of je geestelijk genoeg bent vanmorgen. De eerste vraag is, heb je Christus lief? En als dat zo is, dan is er plek aan deze tafel. Hoe je ook gestemd en gesteld bent. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Eén plaats vrij. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel. Maar Jezus Christus is onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Zoals gezegd vervolgen we de lezing in Romeinen 8 en lees ik aan deze tafel vers 34. Waar opnieuw een vraag wordt gesteld. En Paulus stelt die vraag, heb ik vorige week gezegd, om te laten zien hoe zeker en vast het werk van Christus is. Dat niets en niemand dat kan onderuit halen. Vers 34. Wie is het die verdoemt? Dat is nog sterker dan beschuldiging inbrengen. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wanneer een beschuldiging terecht is in het dagelijks leven, dan volgt daar onherroepelijk een veroordeling. Hoe zwaar, dat ligt aan de beschuldiging, aan het vergrijp wat gedaan is, gepleegd is. Maar als er nog geen beschuldiging is, hoe zou het dan een veroordeling kunnen zijn? Paulus redeneert eigenlijk verder. Als het antwoord nou vaststaat, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Niemand, want God is het die rechtvaardig maakt. Nou, zegt Paulus, laten we het dan nog eens wat scherper aanzetten. Wie is het die verdoemt, die veroordeelt? En dan opnieuw is het antwoord niemand. Dat zegt hij niet. Hij zegt wat anders. Hij zegt het positief. Christus is het. En dan komen er vier aspecten van het heilswerk van Christus. Een avondmaal, dat is dat je te binnen brengt wat Christus voor jou, voor u, voor mij heeft gedaan. Nou, breng die vier elementen vanmorgen maar te binnen. Eigen je ze toe. Deze dingen. Christus is het die gestorven is. Wat meer is, niet dat de opstanding meer is dan Goede Vrijdag, Pasen meer dan Goede Vrijdag, maar met dat meer bedoelt Paulus, de opstanding is eigenlijk de bevestiging, de onderstreping van de werkelijkheid van zijn sterven. Van zijn heilswerk dus. Hij is gestorven. Hij is opgewekt. Hij zit nu aan de rechterhand van God. En hij bidt ook voor ons. Leef bij deze dingen. Mensen, niet bij je geestelijke kwaliteiten. De avondmaal is niet bedoeld om daarin een boost te krijgen. Want het kan zijn dat je zonder gevoel aanzit en zonder gevoel afgaat en zonder gevoel aan bent gegaan. Maar breng je te binnen de werkelijkheid van wat Christus gedaan heeft. En dan moeten die beschuldigers wijken. Gegarandeerd. Ze hebben geen been om er te staan. Christus is het. Hij is mijn leven. Laten we zingen op Psalm 31, het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien. Psalm 31, vers 5. Zegt, allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Ga heen in vrede. Psalm 125 zegt, wie op de Heere vertrouwen, die zijn als de berg Sion. Die zal niet wijken. Nou, ik heb het met eigen ogen gezien, enkele weken geleden. Wat een wonder, wat rotsvast is niet mijn vertrouwen, maar wat rotsvast is zijn bescherming over allen die hem liefhebben. Dat is wat de Heere bevestigt aan zijn tafel. Het gaat niet om een extra ervaring opdoen. Om die bij te schrijven op de lijst van alle ervaringen die je al gehad hebt. Dit is het wat de Heere voeten onderhoudt. Het geloof dat zich hecht aan zijn woord, aan zijn belofte, aan zijn zoon. Dat geloof ligt onder vuur, hebben we gehoord. Daarom nodigt de Heere zijn kinderen aan zijn tafel opnieuw. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt en eet. Gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkbeker der dankzegging die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees aan deze tafel vers 35 en 36 van Romeinen 8. Vers 35 en 36 van Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? En dan volgt er tussen haakjes een citaat uit Psalm 44. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Misschien viel het u op, het accent wat ik legde op het woordje van. Dat was voor mij een van de ontdekkingen in deze week. Het gaat niet om de liefde tot Christus, tenminste daar gaat het hier niet om. Het gaat om de liefde van. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Kijk, als je leven mag van genade dan, en je neemt je eigen liefde onder de loep. Nou, wat stelt het voor? Vaak een flakkerend vlammetje. Is het altijd zo vurig aanwezig, die liefde? Zou toch veel meer kunnen en moeten zijn? Zeker als we het zien in het licht van zijn liefde tot mij. Paulus zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, de liefde die Christus heeft tot zijn kinderen, die is zo duurzaam. die is zo kwalitatief, daar komt niks tussen. Want in Johannes 13 staat, alzo Jezus de zijnen lief had, zo heeft hij ze lief gehad, tot het einde. Nou, en dan gebeurt er heel wat, als je dan al die discipelen bij Jezus aan tafel ziet zitten, en je gaat ze allemaal één voor één eens even inspecteren, wat er uiteindelijk van geworden is, en wat er daarna gebeurd is. Nou, dan kunnen we hele verhalen vertellen. Juist ook wel over het gebrek aan liefde tot de zaligmaker. Ik hoef alleen maar even Petrus te noemen, die uit vrees het verzwijgt, het ontkent, het verloochent. Maar nu de vraag, heeft de Heer één keer mij, Petrus, u, teleurgesteld in zijn liefde? Lieve mensen, nee toch? Mocht u dat denken, dan hebt u van Gods wegen vanmorgen een onderstreping, een bevestiging gehad. De liefde van Christus is duurzaam. En niets kan daarvan scheiden. Paulus, we gaan er verder niet uitvoerig op in, maar Paulus noemt verschillende dingen. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Dat zijn nogal dingen. En Paulus spreekt hier niet als een of andere studeerkamergeleerde. Hij heeft allemaal zelf ondervonden. Al deze dingen. Maar de liefde van Christus bleef door vervolging en benauwdheid heen. Hij citeert Psalm 44, en juist op deze Israëlzondag vond ik dat wel treffend, dat dat citaat nu voor ligt. Het is namelijk een psalm die in de eerste plaats betrekking heeft op Gods volk. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, en daar zie je meteen ook het eigenlijke karakter waarom Israël van de aardbodem geveegd moet worden. Om uwentwil. Om uwentwil wordt Gods volk de ganse dag gedood. Paulus die verbreedt dat, hij betrekt dat niet zomaar op zichzelf en op alle christenen. Maar hij leeft bij het schatboek van het Oude Testament. En hij zegt, wat Gods volk ondergaat, dat onderga ook ik. Ik ben met hen één. Wij ook, hoop ik, met hen één. Maar uiteindelijk, en dat mag ik ook wel even zeggen, denk ik, tot slot, uiteindelijk worden alle schapen naar de herde toegedreven. Verdrukking en vervolging zorgt er alleen maar voor dat de schapen naar de herde toe worden gedreven. Dat geldt Israël en dat geldt uiteindelijk allen die de Heere lief hebben. Door de verdrukking naar de overwinning. Laten we samen zingen. Psalm 31, nu het zesde vers. Psalm 31, vers 6. Gods weg is volmaakt. De reden des Heren is doorlouterd.